heb een paar dingen genoemd die je kan doen. Uiteindelijk is het beste om die stressoren te vermijden. Maar ja, dat kan vaak niet. Hè? Als je in een moeilijke relatie zit of je hebt financiële problemen. Ja, los het maar eens op.
Cortisol. Ja. Zou jij misschien voor mij heel kort kunnen uitleggen wat cortisol precies is? Want we horen het heel vaak, maar we weten niet precies wat het inhoudt.
Hey yo, die korting is lit. Alle mensen worden fit. Full body workouts of gesplit.
Jouw supplementen voor de laagste prijs? Check die sportpoeder app, want
die korting is lit.
Vergelijk en maak de beste keuze voor je sportsupplementen.
Goeiedag, welkom terug bij een gloednieuwe sportpoeder podcast waar wij weer wat dieper ingaan op de gezondheid van vandaag. We zitten weer vandaag met dokter Diederik Smit in het Tilburgse ziekenhuis, het ETZ ziekenhuis. En ik heb naast mij Chanel zitten. We gaan het vandaag hebben over cortisol. Leuk dat je in ieder geval weer kijkt en luistert. Laat alvast een like achter. Klik op die abonneerknop. En mocht je nou via Spotify aan het luisteren zijn, vergeet ons niet te volgen en laat die 5 sterren achter. En mocht je nou meer affiniteit hebben met gezondheid, Diederik is sinds kort ook zijn eigen healthcast gestart. Dus check dat ook eventjes zeker. Diederik, we gaan het vandaag hebben over cortisol. Zou jij misschien voor mij heel kort kunnen uitleggen wat cortisol precies is? Want we horen het heel vaak, maar we weten niet precies wat het inhoudt.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door jouwgezondheidstest.nl. Ben je benieuwd naar je gezondheid of heb je specifieke gezondheidsklachten waar je onderzoek naar zou willen doen? Ga dan naar de website van jouwgezondheidstest.nl en kies een onderzoek wat het beste bij jou past.
Ja, cortisol is een bijnierhormoon, het is een bekende stresshormoon. En de productie daarvan vindt plaats in, nou ja, je zou het bijna niet zeggen, in de bijnier. De bijnier is een orgaan zo groot als je vingerkootje en die ligt op je nier, vandaar de term bijnier. Je hebt er twee, links en rechts. Op zich is één genoeg om te functioneren. Maar we hebben er twee van zoveel organen. Krijgen we altijd een reserve mee. En de productie van cortisol begint in het brein. Die geeft een signaal af aan de hypofyse. Die maakt het zogenaamde ACTH-hormoon. Adrenocorticotroophormoon. Die reist af naar de bijnier en daar wordt dan cortisol geproduceerd. En cortisol doet echt mega veel dingen. Daar kun je een heel boek over vullen over alle effecten van cortisol. Dus voordat ik ze allemaal ga benoemen, denk ik dat het goed is om een beetje te gaan focussen op de onderdelen of de vraagstellingen die jullie over cortisol hebben.
Ja, want mijn eerste vraag die ik genoteerd heb is, welke invloed heeft het precies op het lichaam?
Ja,
heel veel zeg jij dus net. Ja. Maar wat zijn een beetje de meest grote lijnen wat cortisol voor je lichaam doet? En misschien ook de meest percepties die mensen hebben van cortisol, wat misschien ook niet eens klopt of wat juist wel klopt.
Ja. Ja, nou, cortisol is dus met name het stresshormoon en dat is om een reden. We maken cortisol met name als reactie op stress. En stress is natuurlijk een heel breed begrip. Hè. Je hebt fysieke stress, mentale stress, acute stress en chronische stress. Maar de functie van cortisol is met name om te helpen, het lichaam te ondersteunen bij situaties van acute stress. Dus je ondergaat een stressvolle prikkel en je loopt door het bos en je ziet een beer. En die beer die ziet jou ook en heeft honger. En zet het hem op een loop op jou af. Dan kennen we natuurlijk de fight-and-flight reactie. Hè? Dus je krijgt een adrenaline stoot die je hartslag omhoog gooit. Je pupillen wijder zet en je activeert om in actie te komen. En wat cortisol doet is eigenlijk kort in die fase daarna moet je nog steeds in staat zijn om na je eerste reactie wegrennen of op de grond liggen. Hangt een beetje af van de beer die je ziet. Omdat je lichaam in staat te stellen om goed te presteren. Dus wat cortisol bijvoorbeeld doet, is het zorgt ervoor dat er heel veel glucose vrijkomt uit de lever. Daarom noemen we het ook een glucocorticoïd. En dat glucose kan door de spieren dan weer opgenomen worden om te bewegen en actie te leveren. En het maakt je mentaal ook op dat moment scherper. Dat is heel grappig, want in het acute moment word je scherper van cortisol. Maar als je continu hele lange blootstelling hebt aan hoge spiegels cortisol, maakt het je juist minder scherp en meer vergeetachtig. Dus in die acute reactie helpt het je lichaam naast adrenaline om je in staat te stellen om goed te performen. Dus dat is een adequate respons. En cortisol wordt ook geassocieerd met stress in de vorm van chronische stress. Dat is voornamelijk waar we het over hebben als we het over stress hebben. Problemen op het werk, problemen in de relatie. Buiten Nederland, oorlog, honger, dat soort zaken. En dan heeft cortisol heel veel nadelige reacties. Het leidt tot spierafbraak. Het is een catabol hormoon. Dat is een beetje de schrik van iedere krachtsporter. Want eigenlijk wil je alleen maar over anabole hormonen praten.
Catabol is de red flag.
Ja, catabol is not good. Het zorgt voor eiwitafbraak. We zien onder andere ook dat het in staat is om infecties te dempen. Dat kan in eerste instantie prettig zijn, maar het kan ook leiden tot juist problemen met je afweersysteem en op de lange termijn juist kwetsbaarheid voor infecties. Dus dat is een groot probleem. En chronische stress geeft ook stoornis in je slaap. Dus als je hoge cortisolspiegels hebt, is het moeilijk om in slaap te komen. Kan je ook minder makkelijk in een diepe slaap komen. Word je eerder wakker. Mentaal word je dus juist meer labiel, minder cognitieve vermogens om dingen te onthouden en te presteren. Dus dat is een nadeel. Het verhoogt je bloeddruk, want het zorgt voor water- en zoutretentie. Dus dat je bloeddruk omhoog gaat, wat in die acute fase heel prettig is. Want ja, je moet nou eenmaal het op een lopen zetten. Maar op de lange termijn is dat natuurlijk nadelig. Dus zo heeft cortisol een functie. Maar zodra stress chronisch wordt, wordt het eigenlijk een tegenhanger van succes. Is dat een beetje een samenvatting waar we wat mee kunnen?
Ja, zeker. En in hoeverre heeft beweging invloed op cortisol? En dan doe ik vooral op krachttraining, hardlopen, wandelen.
Ja, dat is, het is niet een ja of nee of een goed of slecht. Cortisol is, nou ja, wat ik al zeg, het heeft ook een functie om je in staat te stellen tot het produceren van goede prestaties. Dus cortisol is zeker ook een voordeel als je je oppept of oplaadt voor een wedstrijd bijvoorbeeld. Als je atletieker bent of je bent zwemmer, dan wil je juist cortisol hebben in aanloop naar een wedstrijd toe. Als het maar afgebakende korte periodes zijn. Maar wat het ook kan doen is juist doordat het ontspannend werkt. En zeker voor aerobe lichaamsbeweging leidt het zelfs tot een soort lagere basale cortisolafgifte. Dus tijdens de inspanning heb je wel iets meer cortisol aanmaak. Bij krachttraining is dat veel meer. Bij intensieve sporten, HIIT training bijvoorbeeld, is cortisolafgifte veel hoger. Voor spannende wedstrijden ook. Dus wanneer het heel beladen is, dan is het eigenlijk meer mentale stress dan fysieke stress. Maar als je gezonde sport met korte cortisolverhoging afwisselt met de rest van je leven, dan kan cortisol juist in de basis wat lager worden. En kan sport een manier zijn om te ontspannen. Dus het hangt heel erg af van het type sport en wat voor mate van stress eromheen hangt.
Oké, dus als we het dan eventjes opdelen, want we hebben natuurlijk, wandelen, dat is redelijk laag intensief, maar wel gewoon algemeen goed voor je. Dat valt onder de categorie bewegen. Ja. We hebben natuurlijk krachttraining, dat is ook niet zo, dat kan intensief zijn, maar dat is natuurlijk niet cardiovasculair, om maar zo te zeggen. Bijvoorbeeld hardlopen, dat is natuurlijk wel weer met een hogere hartslag. Ja. Als we het eventjes binnen die drie categorieën verdelen, kan je dan wel zeggen van oké, dat is van positieve invloed op cortisol of negatief of misschien bepaalde waarschuwingen van hier moet je mee oppassen.
Ja, en ik denk dat het alle drie in principe positief is voor cortisol, zolang het een onderdeel is van een gezond trainingsprogramma. Hè. Dus ook intensieve krachtsport of HIIT training, als dat gevarieerd wordt met rustiger trainen en voldoende herstel, zodat je niet aan het overtrainen komt, dan heeft het geen negatieve impact op cortisolhuishouding in het algemeen. En dan ga ik even niet over het stukje cortisol wat in zo'n trainingssessie vrijkomt. Dus al die drie vormen van training zijn in principe voor je basale cortisolafgifte en voor je algemene stressniveau positief. En de cortisol die tijdens een trainingssessie vrijkomt is veel hoger met een krachttrainingssessie. Maar dat heeft ook te maken met de manier waarop je het lichaam nodig hebt. Kijk, als je wandelt heb je nauwelijks meer cardiovasculair vermogen nodig dan in de basis. Ja, wel iets meer, dus het helpt je natuurlijk met zaken als vetverbranding en conditioneel vermogen opbouwen. Maar echt die top prestatie leveren op dat moment, ja, dat is niet van toepassing, maar eigenlijk wel weer voor krachtsport, want je levert allemaal minuscule of mini topprestaties. Dus dan heb je die cortisolproductie juist nodig, omdat je anders niet op dat niveau kan komen met je lichaam. Dus je ziet cortisol als een soort helpershormoon, dus een gunstig stresshormoon dat zowel bij fysieke als mentale stress voorkomt, dat als het om korte afgiftes gaat, een gezonde variatie oplevert, maar wanneer het chronisch wordt, ja, dan krijg je zo'n kattenbolproces en allerlei invloed op mentale toestand en slaap bijvoorbeeld.
Ja, want dat is wel grappig, want jij kaart er net aan overtrainen. Dat is een algemeen begrip binnen de gym community, om het maar zo te zeggen. Dat we altijd oppassen dat we niet te veel trainen, want dat kan progressie remmen. Ja. Is cortisol een van die factoren wat dan juist, want je zei net van te veel cortisol kan een katabool effect hebben. Ja. Dus dat juist je progressie remt. We hebben het al eens vaker over gehad. De beste range tussen, een beetje de frequentie van trainers tussen de 3 en 5 keer per week, 6 keer is eigenlijk al iets te enthousiast.
Ja.
Is dat dan ook een van die redenen dat cortisol dan dat katabole effect heeft?
Absoluut, ja, absoluut. Het is eigenlijk, je moet het een beetje zo zien, dat overtraining wil eigenlijk zeggen dat er continu schade is aan je pees, aan je spieren. Die schade geeft ontstekingsmediatoren af, dus er komen ontstekingsstofjes vrij die het lichaam adviseren om in staat van paraatheid te komen. Maar dat is natuurlijk ver voorbij het oorspronkelijke trainingsmoment. Dus je hebt continu ontstekingsactiviteit en cortisol is een tegenhanger die de ontsteking probeert te dempen. En wat ik in het begin al aangaf, cortisol heeft een ontstekingsremmend effect. Daarom gebruiken we bijvoorbeeld ook prednison, wat een vorm van cortisol is voor het behandelen van auto-immuunziekten en het tegengaan van ontstekingen. Maar als jij continu ontsteking in je lijf hebt onder invloed van overtraining, omdat er geen herstel is om die ontsteking in te dammen en te werken aan spier- en beesherstel, blijf je continu cortisol afgeven. En dat is denk ik één van de belangrijkste mediatoren in het hele overtrainingsproces en alle negatieve weerslagen die dat heeft op het lichaam.
Ja, want ik had de vraag genoteerd, training, is dat slechte stress? Alleen, dat is dus alleen wanneer je aan het overtrainen bent, in het geval van cortisol.
Ik denk dat we vooral moeten zeggen dat training positieve stress is, mits je niet aan overtraining toekomt.
Ja, precies. Ja. Oké, duidelijk. Want wat zou dan bijvoorbeeld wel slechte lichamelijke stress zijn als we kijken naar overtrainen valt dan onder die categorie. Ja. Zijn er dan nog andere dingen die in ons dagelijks leven afspelen die tot die categorie kunnen behoren?
Lichamelijke stress en niet per se mentale stress bedoel je?
Nou ja, meer lichamelijk, zeg maar, stel je bent een bouwvakker, zeg maar iets in die trant, of mensen die veel zwaar fysiek werk verrichten, of ja, overtrainen is natuurlijk, dat spreekt ook over zich, als je 4 keer per week hardloopt en 6 keer per week aan krachttraining, een beetje te veel van het goede.
Dat komt eigenlijk allemaal een beetje op dezelfde, het is maar net hoe je het definieert. Kijk, overtrainingen definiëren wij als iemand die te vaak vrijwillig naar de sportschool gaat of gaat trainen in een poging om zijn prestatieniveau te verleggen. Maar overtraining kan in feite ook zijn iemand die misschien niet per se veel naar de sportschool gaat, maar wel elke dag 6 uur lang zwaar lichamelijke arbeid verricht. Dat komt er natuurlijk een beetje ook op neer. Alleen noemen we dat dan geen training, maar overbelasting.
Ja.
Dus fysieke overbelasting, of dat nou door training is of door professie of weet ik veel, de omstandigheden buiten jouzelf. Om maar even de situatie buiten Nederland aan te halen, waarin soms de leefomstandigheden echt heel anders zijn. Als je 20 kilometer moet lopen voor een emmer water, ja, dan is dat fysieke overbelasting. Dat komt allemaal op hetzelfde neer. Ja, dus het is maar net hoe je het definieert.
Ja, oké. En kijk, het is natuurlijk dat het per persoon een beetje verschilt qua cortisol. In hoeverre dat van negatieve invloed is per persoon. Kijk, als we bijvoorbeeld alleen al het voorbeeld aanhalen tussen enhanced en niet enhanced. Als je dan kijkt naar overtraining. Want iemand die enhanced is, kan natuurlijk veel meer aan wat betreft training. Wat zijn een beetje indicatoren voor jezelf dat je bijvoorbeeld een hoog cortisol hebt, dat je dat enigszins kan herkennen? Ja. Je kan het natuurlijk voor mij met bloedwerk uit laten meten.
Ja.
Alleen, hoe zou je dat eventueel anders nog kunnen doen?
Kijk, als je chronische hoge stressniveaus hebt, met andere woorden chronisch hoge cortisolniveaus, dan gaat dat dus nadelig werken. En je kan zeggen, oké, je kan het merken aan bijvoorbeeld slaapproblemen of het ombuigen van je progressie bij het sporten, dat je altijd stappen vooruit maakt en ineens begin je in te leveren terwijl je misschien meer deed dan daarvoor. Maar de belangrijkste gezondheidsmarkers van chronische cortisolverhoging, dat is eigenlijk wanneer cortisol je stofwisseling heel erg gaat beïnvloeden. Het doet eigenlijk 3 dingen. Het zorgt ervoor dat je ongevoeliger wordt voor insuline. Insuline is een stof die je nodig hebt om de glucose in de spieren te krijgen. Als je continu hormonen hebt die dat glucose uit de lever halen, dan word je ongevoeliger voor insuline. Je krijgt een hogere bloeddruk, dus hypertensie. Dat heeft weer te maken met dat zout en water vasthouden via de nieren. En het derde is vetopslag. En ik ken natuurlijk vanuit mijn werk vooral mensen met hypercortisolisme. Dat zijn mensen die hebben een lichamelijke aandoening of een hormonale ziekte, waardoor ze continu hoge cortisolspiegels produceren. Vaak doordat ze een tumor hebben in de hypofyse, in de hersenen of in de bijnier, die eigenlijk zonder dat daar een verzoek voor is, continu cortisol aanmaakt. En die mensen zijn in eerste instantie vaak dik, dus die hebben obesitas. Die hebben vaak insulineresistentie en zelfs diabetes. En vaak hoge bloeddruk. Je ziet aan hun lichamelijke samenstelling ook dat het vooral cortisol- en insulineresistent gemedieerd is. En daar bedoel ik mee dat ze centrale vetopbouw hebben. Dus ze hebben vooral vet op de buik en niet op de benen en op de billen. Ze hebben vaak een rond en vol gezicht. Dus als je mensen ziet met overgewicht in de appelvorm, dus vooral op de buik en het gelaat, soms ook heel erg duidelijk in de nek.
Heel veel vochtretentie dan ook?
Ja, ook vochtretentie. Dan pleit dat voor iemand die een hoge cortisolblootstelling heeft. En dat kan in de gevallen die ik beschrijf te maken hebben met een hormonale ziekte. Maar datzelfde fenotype of datzelfde uiterlijk kan je ook krijgen als je chronische stressvolle omstandigheden beleeft.
Dus als je bijvoorbeeld bijna tegen een burn-out aanzet.
Nou, precies dat, ja. En het derde fenomeen dat we bij chronische cortisolblootstelling is botafbraak. En dat is echt iets voor de lange termijn. Dus daar hebben we meestal niet in de eerste 10, 20 jaar mee te maken. Maar iemand die continu met cortisolblootstelling heeft door chronische stress of misschien medicatie nodig heeft die corticosteroïden bevatten, zoals prednison, zie je hoge bloeddruk, je ziet overgewicht, je ziet diabetes ontstaan en uiteindelijk op de lange termijn botontkalking, dus osteoporose. Dus dat het een katabool hormoon is, betekent niet alleen dat het spier afbreekt, maar ook bot afbreekt. Dus het maakt je later, dan heb ik het echt over 60, 70 plus, kwetsbaar voor vallen, breken en dat soort zaken.
Welk percentage, of hoe groot is het percentage van de mensen die dat heeft? Want soms komt het over alsof best wel veel mensen daar last van hebben. Alleen, ja, voor zover ik weet, is dat percentage heel minimaal.
Ja,
maar mensen die echt, kijk, burn-out, dat is vrij hoog, dat weten we. Ja. Daar gaan we zo meteen nog wat dieper op in. Alleen meer, zeg maar, de mensen die echt die aandoeningen hebben. Dus dat ze constant hoog cortisol levels hebben vanwege een fysieke aandoening. Dus niet mentaal, maar echt fysiek.
Ja.
Hoe hoog is dat percentage in Nederland van mensen die
dat... Weet je, dat is natuurlijk een spectrum. Het is niet alsof je kan zeggen of je hebt een hoog cortisol of je hebt een normaal cortisol. Het is een enorme bandbreedte waarin stress zich kan voltrekken. Maar sommige mensen hebben echt een zeer relaxed bestaan. De bewoners op die tropische eilanden die leven van een hangmat en een kokosnoot. Hè? Dat idyllische bestaan wat stressloos is, zal wel niet, maar hè, even voor de beeldvorming. En de mensen die echt in oorlogsomstandigheden wonen, waarbij het continu 24-7 stress is en alles daartussen. Dus ik denk niet dat je kan zeggen, zoveel procent heeft een bepaalde extreme mate van stress. Want het is ook maar net, hoe ga je met stress om? Hoe reageer je op stress? Kun je er goed mee omgaan? Heb je manieren om met stress om te gaan die cortisolverlagend zijn. Dus je zou ergens een lat kunnen leggen vanaf deze cortisolblootstelling spreken we van hoge stress en anders niet. En dan kom je misschien op een percentage uit. Maar als je meeneemt dat burn-out vaak overmatige stress is, de depressieve stoornis, mensen met angststoornissen, aanpassingsstoornissen, overtraining, dan denk ik dat je echt wel makkelijk 20-30% van de bevolking meepakt hoor. Voor dat soort omstandigheden. Dus ja, best wel veel. En nog wel even kort over cortisol in bloed meten. Dat wordt veel gedaan. Kijk, ik werk natuurlijk ook in een kliniek waar mensen hun eigen bloedonderzoek mogen aanvragen. En we krijgen heel veel verzoekjes voor cortisolbepalingen. Maar cortisol meten in bloed is ongelooflijk lastig. Omdat je er bijna niet echt iets over kan zeggen als je op zoek bent naar het aantonen van een overschot aan cortisol. En hoe kan dat nou? Dat heeft te maken met het feit dat cortisol kent een circadiaan ritme. Dus dat wil zeggen een soort 24-uurs profiel. Waarbij de toename van cortisol is in de loop van de nacht. In de piek ongeveer omdat je wakker wordt. En aan het einde van de avond is het op zijn dal. Dus op het moment dat je een cortisol prikt in de ochtend, dan heeft dat een bepaalde spiegel. Maar bij mensen die chronische stress hebben, is die piek niet per se hoger. Ze hebben alleen veel langer over de dag die cortisol aanmaak. Dus als je 's ochtends een keer een cortisolmeting doet, is hetzelfde als je zonder dat je de tijd weet een thermometer naar buiten steekt. 15 graden, ja, is het warm of koud? Ja, geen idee. Hangt er vanaf. Is het winter, zomer, is het 's nachts overdag? Dus het is een beetje een zinloze meting. En je zou bijvoorbeeld wel een soort 24-uurs profiel kunnen maken met 5-6 cortisolmetingen op een dag. Maar dat is duur en onpraktisch om te doen. Wat je wel kan doen is een cortisolspiegel 's avonds laat meten in het speeksel. In het speeksel omdat je bloed prikken, ja, dat is meestal onhandig zo, 11 uur 's nachts. Maar in het speeksel kunnen we vrij cortisol meten. Die hoort dan eigenlijk laag te zijn. Is die dan toch hoog, pleit dat voor chronische stress of zo'n cortisolziekte. In urine, omdat je dan 24 uur lang urine kan verzamelen en een soort van optelsom waar je cortisol aanmaak op een dag kan meten. En wat je ook kan doen is wanneer je mensen 's avonds voordat ze naar bed gaan dexamethason geeft. Dat is een prednisonachtig stofje. In principe onderdrukt dat jouw cortisol aanmaak tot een nulpunt. Want je hebt dan al cortisol van buitenaf. En als je dan 's ochtends een bloed meting doet, moet je cortisol gemeten nul zijn of praktisch nul. Als één van die testen afwijkend is, dus dat is alle drie een manier die niet zomaar cortisol in bloed betekent, dan kan je misschien iets zeggen over een overschot. En dan nog is het heel erg moeilijk om te bepalen of dat een overschot is door stress of door een hormoonziekte. Dus laat niet te makkelijk je cortisol in bloed meten, want het zegt gewoon zo verdraaid weinig. En nog een tweede, en dan ben ik klaar met de uitweiden, mag jij je vraag weer stellen. Als vrouw de pil gebruiken, dan moet je geen cortisolspiegel meten. En waarom niet? Cortisol zit in het bloed gebonden aan eiwitten en vrij. Net als testosteron. Je hebt testosteron gebonden aan SHBG en vrij testosteron. Wij kunnen niet vrij cortisol in bloed meten. Nou, het kan wel, maar het is praktisch in de gebruikelijke laboratorium onmogelijk om te meten. Dus je meet de optelsom van cortisol. En het gebonden cortisol wordt enorm hoog onder invloed van de pil. Dus de optelsom van gebonden en vrij cortisol is dan ook heel hoog. Dus als je dat meet, dan denk je bijna altijd, jeetje, wat een hoog cortisol, wat een stress. Maar dat is dus eigenlijk een heel hoog gebonden cortisol en dat zegt precies niks. Dus je moet het meten zonder de pil of je moet het vrij cortisol inspeeksel of urine weer meten. Nu mag jij weer.
Eén ding waar ik wel benieuwd naar ben, is er een verschil in cortisollevels tussen man en vrouw? Maar kunnen mannen er misschien meer tegen of kunnen, ja...
Wat een goede vraag. Dat weet ik eigenlijk niet precies. De referentiewaarden zijn voor man en vrouw gelijk. Dus daarmee ga ik er een beetje vanuit dat de cortisol aanmaak voor vrouwen en mannen ook ongeveer op hetzelfde niveau ligt. Er zullen misschien subtiele verschillen zijn. Nee. Ik denk wat jij zelf al aangeeft, dat het met name te maken heeft met stressbestendigheid. Hoe ga je om met stress? En dat is aan de ene kant, hoe incasseer jij een stressprikkel op het moment dat het gebeurt? Hè? Dus er is een tegenslag. Trek je dat heel erg aan? Hè? Ben je een nakouwer? Ga je daarover malen 's avonds tot je eindelijk in slaap valt? Dus dat is punt 1. En punt 2 is, hoe kan je stressverlagende technieken toepassen? En dan heb ik het over meditatie, tai chi, yoga. Weet je, ik zeg niet dat ik het allemaal aanbeveel, maar ik denk dat er voor iedereen een manier is om tot rust te komen. En voor de een is dat gewoon een workout. En voor de ander is dat op de bank ploffen en gewoon gezellig praten met een kop thee of zo. En de derde die zal gaan mediteren en echt ontspanningsoefeningen en ademhalingstechnieken doen. Ik denk dat dat allemaal prima is, mits het gewoon voor jou werkt. Dus ben je in staat om stress te incasseren en ben je in staat om, als je stress hebt, om dat op een effectieve manier te verlagen. En ik geloof wel dat dat tussen man en vrouw verschillend kan zijn. Ik ga niet zeggen dat dat bij vrouwen slechter of beter is, want ook binnen... geslachten zal daar heel veel variatie in zitten, maar ik vermoed dat mannen iets subtieler zullen zijn in het incasseren van stress, maar dat vrouwen misschien weer effectiever zijn in het toepassen van stressverlagende
interventies. Mediteren of wat dan
ook. Ja, precies. Ja. Ja.
Want in hoeverre heeft mentale stress ook invloed op cortisol?
Ja, heel veel. Ja, heel veel. Dus ik heb uitgelegd wat fysieke stress doet op cortisol. Maar als ik het over chronische stress doe, met al die negatieve invloed op je gezondheid, dat is in ons land in ieder geval vrijwel altijd mentale stress. Dus de stress van het werk, van relaties, van vrienden, financiële problemen. Dat is, denk ik, by far de gevaarlijkste vorm van stress die er is. En het is ook misschien de moeilijkste vorm van stress. Hè? Ik heb een paar dingen genoemd die je kan doen. Uiteindelijk is het beste om die stressoren te vermijden. Maar ja, dat kan vaak niet. Hè? Als je in een moeilijke relatie zit of je hebt financiële problemen, ja, los het maar eens op. Ja. Dus dat is een moeilijk proces wat soms gewoon niet goed te beïnvloeden is. Dus dan ben je dus blootgesteld aan die chronische vorm van stress en je kan er gewoon niet omheen.
Ja, want je zegt al van, het is lastig te beïnvloeden, maar zijn er wel manieren dus die we kunnen toepassen om dat te verlagen?
Ja, eigenlijk technieken die ik benoem. Dus je moet voor jezelf nagaan, wat zijn voor mij de manieren om met stress te dealen? En wat ik voor iedereen zou adviseren is, zorg ervoor dat je dat doet voordat je naar bed gaat. Want heel veel mensen zijn druk bezig overdag, zijn 's avonds ook nog druk bezig met Netflix, met... spelletjes, met werk, gesprekken, misschien nog zelfs aan het werk. Ja. En schakelen pas af als ze naar bed gaan. En dan gaan ze pas nadenken. En dan krijg je dat malen, waardoor je dus heel lang nodig hebt om in slaap te vallen, terwijl je bed moet een plek zijn om te slapen. En alle gedachteprocessen die je hebt, die heb je ervoor. Dus wat is voor jou de manier om dat toe te passen? Nou, dat kan zijn inspanning. Ga nou niet 1 uur voordat je gaat slapen nog 1 uur hardlopen. Maar doe dat misschien vlak voordat je... Of vlak nadat je thuis komt, zo vroeg mogelijk in de avond. Of misschien zelfs overdag. En voor de een zal dat misschien wat meer in de ontspanning zitten. Dus inderdaad het aangaan van een gesprek met een ander om te praten over de prikkels die je hebt gehad. Of meditatietechnieken, een sauna bezoek. Dat soort dingen kunnen echt wel stressverlagend zijn. Dus dat is niet een algemeen advies voor iedereen. Maar meer kijk wat voor jou de beste manier is om die stoom af te blazen. Zodat je redelijk onbeladen weer naar bed kan en de volgende dag weer goed kan beginnen. Want als er iets slecht is voor stressmanagement, is het door de stress slecht slapen en onuitgerust aan de volgende dag beginnen.
Dan loopt de batterij steeds sneller.
Ja, en op een gegeven moment staat hij gewoon de hele tijd op 5 à 10% en dan kom je dus in een burn-out-achtige situatie terecht.
Wat steeds meer wordt de laatste jaren.
Ja, ik vind dat helemaal niet verbazend dat het gebeurt. En we vergen nou eenmaal enorm veel van onszelf. Het leven is bijzonder intensief, ingewikkeld en complex geworden de afgelopen 20, 30 jaar. En dat heeft heel veel verrijking opgeleverd, maar ook heel veel belasting voor onze psyche. Hè? Als je je voorstelt dat ons ras al miljoenen aan jaren bestaat en we het altijd hebben kunnen doen met een hol, met een paar andere bewoners, met fruittelen en af en toe een man die op jacht gaat. Dat waren redelijk moeilijke op een andere manier moeilijk bestaan, maar wel misschien relatief eenvoudig. He, als je dan met z'n allen in het dorp bij elkaar zat en de zon ging onder, dan ging je om 8 uur gewoon naar bed. En dan ging je niet nog even Netflix of op je telefoon
miss
kijken.
Those times.
Dus ons brein wordt echt overbelast met prikkels de laatste decennia. Dus het is niet gek dat een paar mensen gewoon niet meer die batterij kunnen opladen.
Ja. Hey, het percentage burn-outs ligt natuurlijk echt bijzonder hoog. Wat zouden jouw top 3 tips zijn? Niet tegen een burn-out, maar meer in de zin van wat kan je doen om dat enigszins te helpen? Of bepaalde lichamelijke of mentale activiteiten die als remedie daartegen kunnen werken?
Ik denk dat je zelf al een paar belangrijke punten noemt. Ik probeer een beetje naar mijn gesprekken te gaan met mensen die de ziekte van Addison hebben. Die hebben geen bijnierfunctie, die hebben geen cortisol aanmaak. Die moeten hun stress managen met tabletjes. Daar zit cortisol in en ze weten, vandaag heb ik een stressvolle dag, ik pak een dubbele dosis. Ik moet vandaag een examen doen, ik pak een dubbele dosis. Ik heb koorts, ik pak een dubbele dosis. En die mensen komen echt acuut in de problemen als ze hun cortisol niet innemen of als ze te weinig innemen. En met die mensen ben je continu aan het zoeken van stress is voor hun leven. En eigenlijk het niet hebben van stress is leven. Ja. En voor ons, wij komen ermee weg. Wij kunnen heel veel dealen met stress, maar die mensen kunnen dat minder makkelijk. En waar ik altijd naartoe ga in de gesprekken met hen is, maak vroeg in je leven keuzes die op de lange termijn al stress kunnen verlagen. En dat bedoel ik beroepskeuzes bijvoorbeeld. Als je heel slecht bent met wisseldiensten, misschien is de zorg dan geen goede werkplek voor jou. Als je heel erg moeilijk bent in sociale contacten, of je hebt heel veel stress van mensen die veel kritiek leveren, als je in een baan zit waar je heel veel sociale interacties hebt die ook negatief kunnen zijn, misschien is dat niet het type werk dat je moet zoeken. Of misschien hou heel erg vroeg rekening met het aantal arbeidsuren dat je hebt. Hè? Als stress of werk je stress oplevert, misschien moet je dan geen 40 uur in de week of 60 uur in de week gaan werken. Misschien moet je geen eigen bedrijf opzetten. Dus maak vroeg in je leven keuzes. En het is nooit te laat om die keuzes te maken. Maar wees bereid om soms rigoureuze beslissingen te nemen die op de lange termijn stress verlagen. Want wat ik zeg, als het stress er helemaal is, dan kan je er moeilijk omheen. Maar je kan wel beslissingen nemen die ervoor zorgen dat je later toch minder stress hebt. Tweede tip is, zoek naar jouw manier van ontspanning, jouw cortisolverlagende mogelijkheden. Zoek niet je toevlucht tot supplementen die stress kunnen verlagen. Want als jij een supplement nodig hebt om voor je cortisol af te komen, met alle respect voor alle ashwagandha gebruikende kijkers. Ja, dat is natuurlijk prachtig. Fosfatidylserine verlaagt het cortisol ook een beetje, is iets minder populair. Maar eigenlijk moet je toe naar de bron van waarom heb je dat nodig? En waarom kan jij niet sowieso van je stress af? Waarom kan jij niet zelf stoom afblazen? En het derde punt is, maak gebruik van sport en training op een manier dat het stress verlaagd is. Dus voorkom overbelasting en zet je training effectief en slim in om er niet alleen te laten helpen om je prestaties te verhogen, maar ook te helpen ontspannen.
Vraag je over die supplementatie? Want jij gaf het natuurlijk net aan over ashwagandha. Ik heb het vorig jaar gebruikt en afgelopen jaar weer. En ik merkte afgelopen jaar en vorig jaar toch wel erg dat ik er heel erg emotieloos van werd. Ja. Zou jij eventjes voor de luisteraar kunnen uitleggen hoe dat stappenplan precies werkt? Dat je er eigenlijk op een gegeven moment geen highs en lows meer van krijgt. Het is natuurlijk eigenlijk al aan het begin van de podcast eens uitgelegd hoe het werkt. Alleen dat het toch verklaarbaar is voor de mensen die het supplement dan gebruiken voor het optimaliseren van slaap. Want daar heeft het voor mij heel erg geholpen. Alleen ja, het was voor mij het niet waard omdat mijn emoties er heel erg van genumd werden, om maar zo te zeggen.
Dat zijn er niet heel veel die zo reageren. Dus de meerderheid heeft er niet zo heel veel überhaupt merkbaarheid van. Die merken wel dat ze iets meer tot rust komen, iets makkelijker slapen. Sommigen nemen het om een testosteronaanmaak te verhogen, wat natuurlijk indirect het gevolg is van lagere cortisolspiegels. Want hogere cortisolspiegels zijn bijzonder slecht voor je testosteronproductie.
Maar dan is dus eigenlijk het probleem de hoge cortisol en dat het niet als testbooster werkt. Dus ook voor mensen die ashwagandha daarvoor gebruiken, be aware of that.
Ja, en ik weet niet tot in detail, en dat zou ik eens een keer moeten uitzoeken, hoe ashwagandha precies in het brein werkt. Misschien is dat ook wel helemaal niet bekend. Maar het speelt in op cortisol aanmaken en ook neurotransmittersystemen. En dat zien we bijvoorbeeld ook bij antidepressiva die dat natuurlijk doen, omdat ze daar specifiek voor ontwikkeld zijn om in te grijpen op serotonine, dopamine en noradrenaline. Ze dempen de circuits die leiden tot emotionele prikkels. En dat is ook de manier waarop ze cortisol verlagen. Want als je minder emotionele prikkels hebt, dan zal er ook minder stress uit voortvloeien. En kan je er dus ook vlakker van worden. En dat is wat mensen bijvoorbeeld die een angststoornis hebben of depressief zijn, die aan de SSRI's gaan, die zeggen, nou, ik ben inderdaad minder depressief, maar ik ben wel enorm vlak geworden in mijn emoties. Goed, op dat moment is het een keuze tussen vlak of depressief zijn, nou, dan maar vlak. Maar als je een supplement hebt dat min of meer op die systemen werkt. En dat je alleen maar neemt om een beetje stoom af te blazen of iets beter te slapen en je wordt er vlak van, dan is de balans natuurlijk al gauw ongunstig. Dus ik ben niet tegen het gebruik van ashwagandha. Op een paar zeldzame leverbijwerkingen na is het een betrekkelijk veilig supplement. En als je stress hebt waar je gewoon niet omheen kan en dat tijdelijk van aard is en waar je even doorheen moet, want je werkt naar een deadline toe, prima. Maar mijn boodschap is meer, als je veel stress hebt, ga echt naar de basis. En hoe kan je nou op een langdurige en duurzame manier jouw stress verlagen, waardoor je dat soort mechanismen en instrumenten niet meer nodig hebt om van je stoom af te kunnen aan het einde van de dag.
Duidelijk. Jij nog vragen?
Nee, dat was hem eigenlijk wel eens.
Ik heb nog één finale vraag. In hoeverre staat cortisol of afwijkende waardes in verband met depressie? Kan het voor een depressie zorgen uiteindelijk?
Ja, het is een wisselwerking. En het is meestal een vicieuze cirkel of een spiraal, negatieve spiraal moet ik zeggen. Waarbij stress leidt tot mindere stemming. Mindere stemming glijdt af in depressie. En depressie geeft weer hogere cortisolproductie. Grappig is dat mensen die echt depressief zijn, klinisch depressief, die zijn soms helemaal nam in hun emoties juist weer. Maar ook dat zijn mensen die heel veel cortisol produceren. Dus aan de buitenkant staan de emotionele zenders staan uit, maar aan de binnenkant is het chaos. Dus geeft dat wel cortisol aanmaak. Dus het kan zo zijn dat het hebben en het ontwikkelen van een depressie, en soms is dat een heel logisch gevolg van gebeurtenissen, het verlies van een naaste of van een kind of een partner, enorme financiële verliezen. Ja, soms zijn dat aanleidingen voor een depressie. Misschien zit dat meer tegen burn-out aan. Die invoelbaar zijn. Die vaak ook wel weer overgaan daarom. En die leiden tot heel veel cortisol aanmaak. Maar andersom, die mensen met het syndroom van Cushing, die ik net noemde, met zo'n cortisol producerende tumor, die ontwikkelen ook depressies onder invloed van een cortisol overschot. Dus het is een wisselwerking. Het een veroorzaakt het ander en het ander veroorzaakt ook het een.
Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door jouwgezondheidstest.nl. Kamp jij nou al langere tijd met klachten? Of wil je testen of je wel gezond bent? Ga dan naar jouwgezondheidstest.nl en laat je adviseren door een arts.
Oké. Okay. Dus blijf er het liefst ver van weg.
Ja. Oké. Nou, duidelijk. Diederik, ontzettend bedankt weer voor jouw uitgebreide informatie. Luisteraar en kijker, dank voor het luisteren en kijken. Laat even een like achter op YouTube. Klik op die abonneerknop. Ben je nou via Spotify aan het luisteren? Laat even 5 sterren achter. En laat weten in de comments wat jullie de volgende keer willen zien.
En volg de Healthcast, dames en heren.
Diederik's eigen podcast. Zeer waardevol. Dat gaat nog dieper in op de details. Dus als je dat echt goed wilt leren, check dat eventjes. Yes. En een goede dag nog verder. Ciao.
Hey yo, die korting is lit. Alle mensen worden fit. Full body workouts of gesplit.
Jouw supplementen voor de laagste prijs? Check die sportpoeder app, want
die korting is lit.
Vergelijk en maak de beste keuze voor je sportsupplementen.